Willen wij, gemeente, met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing uit Gods heilig woord voor vanavond in het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Genesis 3, de versen 9 tot en met 24. Genesis 3, vers 9 tot het einde.
En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God: zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waarvan hij genomen was. Waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde serups tussen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer eenswaarts, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
Wij lezen Gods woord, onze tekstgemeente, in de versen 16 tot en met 19. Genesis 3, vers 16 tot en met 19. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en ge zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Tot zover de tekst. Vanavond, gemeente, wordt onze aandacht getrokken door een tekst waarvan wij ongetwijfeld zullen denken: dat is toch wel een woord van veroordeling. Staat er ook boven: veroordeling van de mens. De Heere heeft in het paradijs uitgesproken op de zondeval, de straf en het oordeel. En dat is dan de tekst voor deze avond. En misschien zou je kunnen denken: waar is het evangelie voor ons? Wij zijn daarvoor gekomen. Toch is het waar, als we deze tekst nu goed lezen, dan treft het ons dat inderdaad het oordeel over u en mij wordt uitgesproken. En dat is ook heel leerzaam dat wij dat beseffen, dat in deze tekst toch ook de Heere eerlijk met ons gaat onderhandelen, over de belangrijke kruispunten van het leven. Het gaat over heel belangrijke zaken vanavond. Het gaat over de mens. Het is een oude, je zou zeggen jongelui, een hele stoffige tekst. En wat moet nou zo'n tekst van de eerste bladzijde van de Bijbel, wat moet dat nou vanavond ons in deze moderne tijden nog te zeggen hebben? Dat is een vraag. En dat is een heel gewichtige vraag, ook voor u en voor jou. Dan zullen we zien dat juist ook deze tekst heel, heel belangrijk is. Dat die morgen in je leven weer terugkomt. En dat die tekst ook op de markt en op de werkvloer en op het schip en overal, dat dit woord steeds weer aan je jas trekt en zegt, denk je er wel om? Genesis 3, de zondeval, daar komt het van, jongen. Dat is de oorzaak dat het zo gaat in ons leven. Een woord van oordeel over de mens in zijn geboorte bijvoorbeeld. We zijn geboren en het gaat, daar begon de Heer te spreken wonderlijk over de geboorte van een mens. De vrouw, ze zal met smart haar kinderen voortbrengen. Dat was al je beginsel, daar begint het mee. En dan het volgende, dat is dan dat het huwelijk van de mens, zijn liefde leven, dat dat aan de orde komt. Tot uw man zal uw begeerte zijn, hij zal over uw heerschappij hebben. Dat is ook heel belangrijk voor een mens. Niet alleen je geboorte, maar ook je huwelijk bijvoorbeeld. En ook dat is voor vanavond aan de orde als we deze tekst lezen. En dan kunnen wij verder gaan, dan gaat het over je werk. Je werk is ook belangrijk. Adam moest in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten. Ik weet niet hoe u dat beleeft, maar het werk is nog steeds een item, een onderwerp waarvan je zegt, ja, daar gaat eigenlijk alles om. Daar hebben ze maanden over vergaderd in Den Haag. Over die oude onderwerpen die ons ook in onze tijd nog steeds bezighouden. Zijn werk ten derde. Zijn woning. Waar woont hij? Op de aarde. En die aarde is vervloekt. En dat is heel wat. Stel dat je een huis had waarvan u zou zeggen, ja, daar waart tussen die spanten van mijn huis een heimelijke vloek rond. Bijvoorbeeld. Dat zou dan heel, heel spannend zijn. U weet, die verhalen gaan overal wel eens. Maar nu leven we allemaal op een aarde. We leven in een woning, een huis, het milieu. En dat is vervloekt. Dat is erg. Dat die wereld, dat moet je eens realiseren. Dat die wereld waarop wij leven met al die mooie dingen, dat die wereld vervloekt is door de zonde. Dat is niet niks. En daar heeft de mens van onze tijd geen begrip van, maar Gods woord zegt het ons. Dus ten vierde zijn woning. En dan ook, kan niet missen bijna. Dat is toch ook heel gewichtig, heel belangrijk, zijn sterven. Hij gaat sterven. Wij zijn sterfelijke mensen. Onze kleine kinderen, ook jullie gaan eenmaal sterven. Je vader en moeder ook. En je oma en je opa. En iedereen. We gaan allemaal sterven. Nou, die onderwerpen komen in de tekst naar voren. Dus de mens in zijn geboorte, in zijn huwelijk, in zijn werk, in zijn woning en in zijn sterven. Dat is uiterst actueel. Dat zweeft niet ergens in de lucht, heel vaag, maar dat komt heel concreet in ons leven. En zo willen wij die tekst u ook voorstellen. En natuurlijk, dan hebt u gelijk als u zegt, ja, dat is toch wel versomberend, prediker, als dat het zo moet zijn vanavond. Als u ons dat allemaal gaat voorstellen. U hebt gelijk, maar nu is het wel zo. En dat is door meerdere opgemerkt. Bavink merkt dat op, H. Bavink. Een heel bekend theoloog en een eminent godgeleerde uit de vorige eeuw. H. Bavink zegt dat toch in die vloek van Genesis 3 ook nog een zegen ligt opgesloten. En dan kom ik in de buurt van de tekst in die zin dat er ook perspectief komt voor ons. Ik zou natuurlijk hier niet willen staan, gemeente, als ik u niets anders had te zeggen dan de vloek en het oordeel. De Heere heeft mij tot andere dingen ook gezonden. Maar Bavink zegt ook deze tekst die zo aangrijpend is, die zo dramatisch is. Deze tekst, die oude tekst, is toch ook, daar zit toch ook al evangelie in. En dat blijkt ook wel. Hij zegt bijvoorbeeld dan dat de Heere niet kwam na de zondeval in bijvoorbeeld in stormen en in onweer, waarin de toorn van God duidelijk was, het heilige ongenoegen van God over de zonde. Maar wonderlijke wijze de Heere kwam in het suizen van de avondkoelte. Dan zeg je dat, dat was net als voor de zondeval. Zo sprak de Heere met de mens. En dan mag je zeggen, ja, dat is toch wel een wonder, een voorrecht, dat de Heere op die wijze wilde komen tot de mens. Dat de Heere die mens, Adam en Eva, dat hij toch als het ware in zijn komst heeft willen duidelijk maken, dat hij toch nog steeds, ook na de zondeval, het goede met de mens zoekt. Ook als hij zijn oordelen aankondigt. Dus de manier waarop de Heere komt wil al zeggen, dit woord moet je niet verwerpen als een zonder woord waar je helemaal niks mee kunt in onze tijd. We zullen zien, dat woord dat heeft voor u en voor mij heel veel complicaties, heel veel gevolgen nog tot op de dag van vandaag toe. De Heere kwam in zijn lieflijkheid. Ook vanavond komt de Heere tot u zo. De Heere komt als het ware in het ruisen van de avondkoelte. Ach, kijk maar buiten hoe heerlijk het is in de natuur. En wat spreekt het alles nog van die algemene genade God. Daarom zijn wij begonnen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boven. Uw recht is als Gods bergen. Hebben we dat gezien? Dat de Heere toch zo goed is voor een mens? Dus dat is het eerste waarvan je zegt, ja, dat is toch een reden. Ik heb verwachting van deze tekst. Verwachting dat de waarheid op tafel komt, dat inderdaad. Maar ook dat het evangelie zal klinken. In de tweede plaats wel evangelisch ook, omdat die moederbelofte vooraf ging. Die moederbelofte is eigenlijk geadresseerd aan de duivel. Daar moet je eens over denken. De Satan heeft het woord Gods gehoord en zijn kop zou vermorzeld worden. Voor de Satan geen hoop. Daarentegen hoop voor dat vrouwenzaad, voor de kerk. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Gij zult het de versenen vermorzelen, dat vrouwenzaad dat zal leven. En dat heeft de Heere eerst gezegd. De Heere heeft dus eerst gezegd dat hij ten goede is gekomen. Dat hij zijn evangelie terstond na de val heeft geopenbaard. En daarna heeft hij toch ook zijn oordeel daarover uitgesproken. En ten derde, Adam vond het blijkbaar helemaal niet zo'n sombere tekst. Want toen Adam dat allemaal gehoord had, toen reageerde hij eigenlijk wel heel bijzonder. Voorts, vers 20, voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Eva, omdat ze een moeder aller levende is. Nou, je zegt Adam, hoe kom je daar nou bij? De Heer heeft gezegd, je gaat sterven. En al je mensen gaan sterven, al je kinderen. De dood gaat heersen. En hoe gaat men daar die Adam zijn vrouw noemen? Moeder aller levenden. Dat is toch wel wonderlijk. En dat was over die vrouw gezegd dat ze met smart kinderen zou voortbrengen. Moeder aller levenden. Adam vond het helemaal geen sombere preekgemeente. Geen sombere tekst toen de Heer daar sprak van al die oordelen. Hij heeft leven gevonden in al die moeilijke, dramatische uitdrukkingen. Hij heeft de belofte Gods aangegrepen. Wel, en daarom durf ik te stellen vanavond met Bavink dat deze tekst toch buitengewoon veel kracht heeft. Ook al in algemene opzichten. Natuurlijk ook in het evangelie van Jezus Christus, ik kom daarop. Maar ook in de algemene genade. Want bijvoorbeeld, nou moeten we allemaal sterven. Wij zitten hier in de kerk en wij moeten allemaal sterven. En ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen, ja, dat is erg. Ik moet sterven, heden, ik, morgen, gij. En ik word eraan herinnerd, ik lig wel eens van wakker, het is wel eens moeilijk. Maar dan zegt hij ook, de dood als een oordeel Gods is ook een weldaad. Ja, ik weet niet of wij dat zomaar kunnen verstaan. Maar stel nou eens, oude broeder, dat je hier, misschien ben je, zeg nou eens dat je 90 jaar bent. Dan heb je heel wat meegemaakt. En er zijn heel wat stormen over je hoofd gegaan. En je bent wel eens moe. Moe van het leven. Niet levensmoe. Maar moe van al die dingen die er in het leven zijn. Van al die vragen. Van, achter was een ouderling in Schravenzande. Die man die zei, ik ben de zonde zo moe. Begrijp je? De zonde zo moe. Die was moe van de zonde. En zo kun je dat toch wel hebben, dat je soms zo moe bent. En dan zou het toch vreselijk zijn, zeg, als je hier altijd blijven moest. En als die wereld nooit verlost zou worden. En als je nog zo oud werd als Adam toen. Wat zou dat niet ontzaglijk zijn. Er is in je leven al zoveel gebeurd. Dan kan toch eigenlijk onderhand niks meer bij. Je kunt je tijd toch niet meer bijhouden. Dan zal toch de dood een weldaad zijn. Ik bedoel niet, zoals dat wel gebeurt, dat mensen daar zelf een einde aan hun leven maken. Dat niet, oh nee. Maar dat ze toch kunnen zeggen, ik ben uw Heer een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. De dood kan een weldaad zijn. En de geboorte van een kind. Nou ja, we horen daar allerlei sombere dingen van, dat is waar. Maar de geboorte is toch ook, daar is grond voor. Om te zeggen, dat is een dubbele levensweldaad. Leven gegeven, leven gespaard. Wat is God goed voor de mens dat hij dat nog gegeven heeft? Wel, ik wil maar zeggen, dit woord, deze tekst vanavond, heeft ons de volle waarheid te brengen als het goed is. Wij worden herinnerd aan de zondeval en dat is nodig. En wij worden heen gewezen naar het geloof in Jezus Christus. Om met Adam te kunnen zeggen, moeder aller levenden. Van hem die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Wel, zo schrijven wij boven onze tekst de vloek op de zonde. Dus de vloek op de zonde, die is ten eerste door God uitgesproken. Ten tweede door de mens bestreden. Ten derde door Christus weggenomen. Dus de vloek op de zonde, we hebben er allemaal mee te maken, gemeente. De vloek op de zonde. En die zonde die ligt overal, maar die vloek die achtervolgt de mens, zijn wereld, zijn woning. Dus die vloek wordt door de Heere God uitgesproken aan Adam. Ten tweede, door de mens bestreden, en dat doen we allemaal. Wij strijden allemaal tegen dat oordeel. Wij willen dat juk kwijt. Wij willen leven, wij willen gelukkig zijn. Nou, dat heeft de mens op allerlei manieren geprobeerd. Dus door de mens bestreden, ten derde, door Christus alleen weggenomen. Dus daar gaat het deze avond om. En dan mogen wij zeggen, God geef ons dat wij zo licht over ons leven mogen ontvangen. De Heere heeft die vloek uitgesproken ten eerste. Wij hebben bijna een nieuwe regering. En waar hebben die mensen toch al zo lang over gesproken? Die maanden en die weken, al die gesprekken. Als ik dat nu even vergelijk met de tekst vanavond, dan zeg ik, nou, precies eigenlijk over die dingen waar mijn tekst vanavond van spreekt. Over het werk, over de verdiensten, over brood op de plank, hè, eten. Over het milieu, over geboren worden en sterven, abortus, euthanasie, noemt u maar op. Dat zijn allemaal moderne zaken. En ja, ze hebben daar maanden over gesproken. Ik geloof het wel. Als iedereen zijn zegje moet doen. Als de verlangens van de mens aan de orde moeten komen, gemeente, och, dan kom je er eigenlijk nooit uit. Het wordt ook steeds moeilijker in de politiek, dat is waar. Kijk, en ook komt vanavond hier de Heere naar ons toe. De Heere zegt, mag ik ook eens wat zeggen? De Heere gaat het ook over die onderwerpen hebben. Over die zaken op de politieke agenda, ja, nee, op de geestelijke agenda. De zaken waar we allemaal mee te maken hebben. Niet alleen in Den Haag, maar ook wij. Er staat dus dat, en als je dat dan zo begint te lezen, dan zeg je, ja, dat is toch wel heel wat. Eerst is die slang veroordeeld voor eeuwig zonder hoop. Dat is wat, hè. De duivel die zelf het initiatief nam om de mens te verleiden, om de eer van God te schenden. Geen hoop meer voor de Satan, dat is wat. Hij siddert voor God en er is voor hem geen toekomst. En dan komt de Heere tot de vrouw, niet tot de mens. Wij zitten hier als mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Dan komt de Heere eerst tot de vrouw, omdat die vrouw ook het eerst gezondigd heeft. Omdat die vrouw ook haar man, dat is wel waar, als het ware heeft meegesleept. Dat werpt niet een extra smet op de vrouw, zo moeten wij dat niet zien. Maar de Heere komt nu tot de vrouw. En ja, hier zitten natuurlijk vrouwen en meisjes in de kerk. En wat zegt de Heere nou tegen u? Wat zegt hij tegen een mens? Maar wat zegt hij nu met name tegen de vrouw? Ik zal zeer vermenigvuldig uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn. Dat is het deel voor de vrouw. Het gaat over de geboorte. Wonderlijk zeg je dat de Heere daar nu inzet. De geboorte. Die vrouw die krijgt het zwaar. Die krijgt het moeilijk. Haar leven staat soms op het spel. Ik zal vermenigvuldigen uw smart. Dat is toch een, je zou zeggen, een verschrikkelijk woord. En wij mogen daar als mannen, laat ik dat eens zeggen vanavond, wij mogen best eens denken aan onze vrouwen en onze echtgenoten. Als de Heere de kinderzegen heeft gegeven, dan moet u daar wel over nadenken. Dat uw vrouw toch heel wat moed en kracht nodig heeft. Als wij kinderen ontvangen uit de hand des Heeren, dan komt het op die vrouw aan. En de Heere heeft juist dat gevoelige punt in het leven van de vrouw op de agenda gezet. Zij heeft een zeker smartelijk bestaan vanwege de kinderen. Moet je niet alleen denken aan de weeën van de geboorte en aan allerlei dingen die daarmee samenhangen met de bevalling. Dan denk je ook aan die moeders. Dat doet toch een moeder? Ongetwijfeld doet een moeder dat. Die denkt, ach, hoe gaat dat nou met dat kind? Wat zal er van dat kind worden? Denk eens aan Rebecca. Rebecca was in verwachting. En toen voelde ze in haar leven, in haar lichaam, ze voelde leven. En weet je wat voor leven dat was? Dat was een verschrikkelijk leven. Dat was niet zoals u het voelde. Maar dat was het leven van oorlog in haar binnenste, in haar buik. De kinderen stieten tegen elkaar. Ze vochten al in de moederschoot. Nou, daar heb je nou Genesis 3 vers 15. De strijd. Hoe zal dat met uw kind zijn? Toen u in verwachting was, hebt u erover nagedacht. En nu denkt u er nog over na, over uw kinderen. Hoe gaat het met je kinderen? Dat is natuurlijk voor de vaders ook wel. Maar die moeder heeft een gevoelige, die heeft een ontvankelijk hart om juist over die dingen na te denken. Een moeder is degene die haar kinderen troost. En dan zegt de Heere wel, ach, dat zal nou voor de vrouw uiterst zwaar worden in haar leven. Zij zal veel troost en sterkte nodig hebben. Ze is het zwakkere vat. En dan denk je bijvoorbeeld aan Rachel. Rachel, ze had zo verlangd naar die kinderen. Ze stond voor Jacob. Geef mij kinderen of zo niet, dan ben ik dood, zei ze. En ik zie ze daar stampvoetend staan voor de man. En Jacob weet het ook niet. Ben ik dan God, zegt hij, dat ik dat zou kunnen doen? God heeft uw baarmoeder toegesloten. En dat hoort ook bij die smart. Als je geen kinderen kunt krijgen. Dat is natuurlijk ook zo. Als er mensen zijn die een gesloten baarmoeder hebben. Ook dat is de smart vanwege dit woord eigenlijk. Dat heeft er indirect, gemeente, ook alles mee te maken. Nou, die Rachel. En toen kreeg ze wat de Heere haar eerst onthield. Toen was er verwachting. En dan zou je zeggen, nou hebben we het. Nu is het in orde. Maar dan zie je aan Rachel dat ze in dat kraambed in het tweede sterft. En dan wordt het kind geboren. En dan komt het eruit. Dan welt het omhoog. Zoon van mijn smart. Smartekind. Zuiver de vervulling van deze tekst. Smartekind. Zo wordt een mens geboren. Smartekind. Het is ook in jouw leven zo gegaan. En in mijn leven. Zo zijn wij in de smart als het ware omhoog gekomen. En zo is ons leven begonnen. Zoon van mijn smart. En zij stierf. Ze had niks meer. Geen hoop en geen verwachting. En zij stierf. Dan zie je, oh, wat is die tekst waar geworden voor Rachel. Voor die knappe Rachel. Zie je wel, dat heeft voor God geen enkele betekenis. Zoon van mijn smart. En ik denk aan nog zo'n moeder bijvoorbeeld. Wat had ze het ook zwaar, die moeder van Ikabod. Toen Eli en toen haar man, haar zwager daar door de dood waren weggenomen. De eer is weg in Israël. En ze sterft in het kraambed. En ze voelt, ook al is dat kind er nu wel, al is er wel toekomst voor dat kind. Toch God is er niet meer. Wat heeft die moeder, ach, wat heeft ze de smart gevoeld in dat kraambed. Je zou zeggen, ach, het is toch zo'n geweldig iets. Ja, gemeente, misschien denken wij daar wel te luchtig over. Over de geboorte van een kind. Ik denk er vaak aan. Een kind geschapen voor de eeuwigheid. Geschapen om God te ontmoeten. Dat is heel wat, hoor. Dat geldt van uw kinderen, het geldt van uzelf, van ons allemaal. Wel, de Heer heeft tegen die vrouw gezegd, dat zal smart vermenigvuldigen in uw leven als u daaraan denkt. Dus dat is wel heel wat. Dat een vrouw, dat de moeders, de vrouwen, dat die daarmee te maken hebben. En dat is ook buitengewoon om dat te zien. Och ja, wij merken dat dan wel op. Maar wie is er nu die zegt dat komt nu, die smarten, die weeën, dat komt nu vanwege de zondeval. Wie zegt er nu dat is nu omdat wij gezondigd hebben? En dat zullen we steeds weer moeten zeggen. Dat weet men in Den Haag natuurlijk niet. Dat weet het helaas vaak ook niet. Maar hier zegt de Heer dat komt nu omdat wij gevallen mensen zijn. De vrouw krijgt ten tweede, en dan gaat het over het huwelijk, tot uw man zal uw begeerte zijn. En dat is natuurlijk voor de vrouw ook niet gemakkelijk. Hoewel, ik weet niet of ik dat nou wel zo zeggen kan, maar de Heere zegt het wel. De Heere zegt, die vrouw, je man zal over u heerschappij hebben. En dan ga je trouwen en dan denk je gelukkig te kunnen worden. Maar de man zal heerschappij hebben over de vrouw. Voelt u aan dat dat in het huwelijk een bepaald oordeel is? Dat is een zekere straf. En natuurlijk, ik ga er straks wel even op door om te zeggen, wij schudden dat af. En wij willen dat niet. En de vrouw in de wereld, de feministen, die natuurlijk, die wil daar niet van weten. Maar de vrouw is aan de heerschappij van de man onderworpen. Zoals de man aan Christus onderworpen is, zo is de vrouw aan de man onderworpen. Gemeente, dat is een oordeel uit het paradijs. Dat moeten we hier goed zien. Dus de vrouw ten eerste. En dan ten tweede de man. En dan gaat het over zijn werk en zijn arbeid. En dan staat er in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten. En misschien glimlacht u een beetje en zegt u, nou dat valt toch wel mee in onze tijd. Want och, we zitten rustig in de stoel en zweet komt er niet meer veel aan te pas. Het is waar, daar heb je wel gelijk in. Ja, die mensen vroeger die op de boppetjes het IJsselmeer, de Zuiderzee op moesten. Ik weet dat van Harderwijk ook wel. Die mensen hadden een zwaar leven, die hadden een heel moeilijk leven. Die moesten zweten en ploeteren. En natuurlijk, dat hebben ze op het land moeten doen. Wat hebben die mensen, wat hebben onze voorgeslachten niet oneindig hard moeten werken? Wat zijn ze niet gestaald door al de arbeid die ze moesten doen? De Heer heeft tegen die man gezegd, in het zweet uws aanschijns. En nou zeg jij wel, ik zweet niet meer. Maar je moet eens nagaan hoe ook die factor van het werk, de mens in onze tijd, toch ook benauwd. Denk eens aan iemand die werkeloos is. Aan iemand die overspannen is van zijn werk. Denk eens aan collega's op de werkvloer. Denk eens aan zoveel ellende die er op allerlei plaatsen te vinden is, juist als het over het werk gaat. Dat werk, vast en zeker, daar hebben ze in Den Haag heel lang over gepraat. Want hoe vind je nu werkelijk passend werk? Wel, hier staat, die man die zal in het zweet zijn aanschijns zijn brood eten. Dat is een oordeel Gods. En wij kunnen trachten om dat van ons af te schudden, maar dat zal nooit gelukken. De Heer heeft dat ook over jouw leven gezegd. En de Heer heeft het ook over mijn leven gezegd. In het zweet uws aanschijns. Dus die mens, de man die daar moet werken voor zijn arbeid en die zijn brood moet eten met smart. Omdat het aardrijk vervloekt is. Dat is wat. Dat het aardrijk, gemeente, die mooie schepping, dat die nu vervloekt is. Ach, die zon schijnt zo mooi en de wind ruist in de bomen en het is toch zo'n buitengewone schepping. Wat is die natuur toch heerlijk. En toch weet je wel, overal, telkens weer loopt het vast. Net een auto met lekke banden. De wereld, waar gaat de wereld naartoe? Met al die rampen die er zijn. Met dat zuchten van de schepping. De Heere zegt, die aarde, Adam, is om uwentwil vervloekt. Om uwentwil. Ons huis, onze woning, vertoonde sporen, de wereld, de aarde vertoonde sporen van de zondeval. Als u in huis, ik denk als ik bij u thuis kwam, dan zou het er heel ordelijk uitzien thuis. Dat geloof ik vast van u allemaal wel, dat het heel ordelijk is in uw huis. Maar als het nu zo is, dat de man in een huis bijvoorbeeld een dronkaard zal worden, en hij is 2-3 keer dronken per week, dan ga je dat in het huis zien. Dan ga je daar de sporen van vertonen en dan zeg je, ja, het gaat hier eigenlijk helemaal niet goed. Dat is nu het huis van de mens, deze aarde. Wij hebben er een jamboel van gemaakt, een zwijnenstal. Wat hebben wij van die kostelijke, heerlijke schepping die God ons gegeven heeft, wat brengen wij ervan terecht? De Heere heeft zijn schaduw daarover laten vallen. De Heere heeft die aarde onder de stolp van het oordeel gezet. Gemeente, wij leven op een vervloekte aarde. En je huis staat op een vervloekte aarde. En de schuilplaats en welke kerk ook staat op een vervloekte aarde. En je school staat op een vervloekte aarde. En gaat u zomaar door, noemt u maar op. Wat is dat woord ook voor onze tijd nog van groot belang. Het aardrijk vervloekt. Overal die doornen en die distel, die hoef je niet te zaaien, kinderen. Zaaien, dat moet je de tarwe, nou, dan moet je je best doen. En dan moet je allerlei middelen gebruiken om het goed te laten opkomen. Maar dat onkruid, giftig kruid vaak, en dat zo onuitroeibaar is, dat komt overal vanzelf. In die gelijkenis zegt de Heer, een boos mens heeft dat gedaan. De Satan heeft heel de akker van de wereld bezaaid met het zaad van het kwade, het zaad van de zonde. En dan kunnen we doen wat we willen, maar die aarde die is vervloekt. Ach, wat zucht die aarde. In Romeinen zegt de apostel Paulus dat het ganse schepsel zucht is als in barensnood tot nu toe. Omdat de zonde zijn intrek genomen heeft. Daarom overstromingen, daarom zoveel rampspoed en ellende. En tenslotte zegt de Heer, en dan ook de dood. Stof zijt ge. En tot stof zult ge wederkeren. Dat betekent dus dat wij stof worden. Wij gaan sterven. En dan blijft er van heel die mens niets anders over dan stof. Ik ken niemand. En het is heel, heel erg. Ik zou dat eigenlijk bijna niet willen zeggen. Maar je weet allemaal dat het gebeurt. Crematie. Een man die het stof van zijn vrouw in huis heeft. In een urn. En dan kan hij zeggen, dat was mijn vrouw. Een handjevol stof. Dat is aangrijpend. Luguber. Dan denk je, ach man, hoe kun je dat nou doen zo? Dat kan niet en dat mag niet en dat moet niet. Dat is heel wat, hè, gemeente, dat je daar zegt, dat stof, dat was nou mijn vrouw. Maar nu sta ik hier vanavond op de kansel. Nu zie ik hier allemaal mensen zitten. Mensen die lopen kunnen. Mensen die denken kunnen. Mensen die vaker heel uiterlijk heel goed uitzien, gezond, sterk, mensen met gaven, met kwaliteiten. En u zegt de Heere vanavond, stof bent u, zoals u daar nou zit. Niet zoals je straks in het graf ligt, dan ben je ook stof. Maar zoals jij daar nou zit, hè, met misschien sterke spierkracht, met denkkracht, noem maar op, met vroomheid, met zoveel mooie dingen, een bloem des velds. De Heere zegt, stof zijt gij. En dat is onbegrijpelijk dat ik, zoals ik hier nu sta, dat kan ik nooit, dat kun je nooit bedenken. Dat dringt nauwelijks tot je door, dat ik een handjevol stof ben. En u ook. Dan zeg je, wat heeft de Heere toch ons mensen heerlijk geschapen. Wat een wonder ben jij dan. Dat je ogen hebt om te zien, hoe kan dat? Met dat stof, dat je oren hebt om te horen. Dat je hart, die motor, dat die nooit vakantie neemt. Die gaat altijd maar door. En die sleept je overal mee naartoe. Dan zeg je, dat is nou allemaal niet anders dan stof. Wat is die schepper groot. Maar dan zeg je ook, gemeente, wat ben ik toch een nieteling. Laat ik nou nooit denken, ik ben jong en krachtig. En ik kom er wel. En ik red mezelf wel. Och jongen. Je bent niet anders, de Heer zegt, stof ben jij. Nu vanavond. Stof in de hand des Heeren. En dan zeg je, ach, wat is het leven dan toch broos en kwetsbaar. Wel, Zo heeft de Heer die vloek uitgesproken. Dus de vloek op de zonde door de Heer uitgesproken. Ten tweede, door de mens bestreden. Al die dingen die ik nu genoemd heb over, noem maar op, je geboorte. Al die kwalen, al die moeilijkheden, al die oordelen. De mens, hij verzet zich daar natuurlijk tegen. Dat doe ik ook, dat doen jullie allemaal. Als je voelt dat je ziek bent, dat je zwak bent, dan neem je wat in. Dan ga je naar de dokter en je gaat naar het ziekenhuis. Wij willen allemaal, en dat is toch wel heel wat om daar goed over na te denken. Wij willen allemaal zoveel mogelijk die vloek uit het paradijs kwijt. Wij willen gelukkig zijn. Wij willen sterk zijn. Wij willen het leven genieten. En de Heere zegt dat leven, dat ligt zo zonder meer niet binnen jouw bereik. Je hebt wat anders nodig. Jongens en meisjes, je mag wel tegen al die dingen vechten. Ik zou zelf zeggen, dat moet je ook doen. Je moet al die wolken in je leven, al die gevaren, al die bedreigingen, daar moet je je tegen verzetten. Dat mag ook wel. Maar alleen als je het op de goede manier doet. Als je het maar doet door het geloof dat de Heere ons vanavond aanwijst. Dan zult u zeggen, ja, dan is er hoop en moed. Maar dat doet de mens niet. Van nature, wij vechten er tegen. We zetten onze hakken in het zand en wij maken ons sterk en we zeggen eigenlijk, laat ons zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. Dat zegt de mens. In zijn euvele hoogmoed. Dat zeggen ze in Den Haag, hoor. En dat zeggen ze in Hilversum. Maak er maar wat van. En probeer de bloemetjes buiten te zetten. Eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. En als dan de Heere zegt, de geboorte van een mens is een zaak van het oordeel Gods, dan stelt die mens daartegenover zijn idealisme en zijn tegenevangelie. Dan probeert die mens die smart te overwinnen. En hoe doet hij dat nu? Hoe wil nu de mens die vloek over de geboorte, die smart over de geboorte, hoe wil de mens die nu neutraliseren, wegnemen? Nou, dan noem ik één modern woord, abortus. En dan ben je er middenin. Dan zeg je, dat is nou de oplossing van de mens tegen de vloek van het woord Gods. Abortus, dat is wat. Dan zeg je, wat vreselijk als een mens op die manier denkt dat hij het tegen God kan opnemen. En dat hij kan zeggen, het woord van God is niet waar. Er staat smart, maar wij geloven dat niet. Wij aborteren in de moederschoot. Dan zeg je, wat is die mens dan toch waanwijs, eigenwijs, opstandig. Wat is die mens een rebel dat hij op die manier zich tegen de Heere verzet. Hoe doet u dat? Hoe doen we dat in de kerk? Ja, wij zijn tegen abortus, zegt u natuurlijk, daar zijn wij tegen. Maar misschien doet u er ook wel wat aan. Misschien zegt u ook wel, ja, het is wel waar. Kinderen krijgen, dat is toch wel heel wat. Dat is toch een hele grote smart in je leven. En alles wat daarmee samenhangt, zeggen de mensen in onze tijd. Weet je hoe kerkmensen dat soms doen? Door bijvoorbeeld zo min mogelijk dat leven zijn kans te geven. Het gezin inperken, zo gebeurt dat vaak, gemeente. Dat is een kerkelijke oplossing. Maar dat is ook niet de weg die de Heer ons voorstelt. Ik bedoel maar, die mens, werelds of kerkelijk, die mens verzet zich tegen dat woord van God. Hij wil niet buigen onder dat woord Gods. De geboorte. En dan wat eraan verbonden was, het huwelijk. Dan hebben wij gelezen, tot uw man zal uw begeerte zijn. Hij zal over u heerschappij hebben. Wel, de feministen van onze tijd geloven dat niet. Die zeggen wel, nee, wij zijn gelijk. Gelijk aan de mannen. En wij eisen onze plaats op. En wij moeten meeregeren. En wij moeten in het zakenleven staan. Feministen die de emancipatie uitroepen. En weet je wat, die emancipatie, dat betekent wij mensen, wij zijn het. En wij maken het. De emancipatie van de Franse revolutie. De emancipatie van het kind, van de homo's, noemt u maar op. De mens die al die banden van zich afscheurt. De vrouw die op haar wijze wil meedoen. Dat Gemeente, dat is aan de orde in onze tijd. En dat is in de wereld zo. Het moederschap wordt ontlopen. En die vrouw is natuurlijk volkomen gelijk. Ten koste van het gezin, ten koste van de opvoeding van de kinderen. Wat komt daar dan eigenlijk van terecht? Misschien is dat bij ons ook wel zo. Dat wij zeggen, ja, zoals de wereld dat doet, is het niet goed. Maar uiteindelijk ook wij blazen onze partij wel mee als het daarover gaat. En ook onder ons vrouwen en meisjes. Ze willen volkomen staan op de barricade in onze tijd. En dat is in de gezinnen, helaas. Wij gaan dat merken. De vrouw en nu de man. De man in zijn werk, wel die man. Ja, hoe ga je daar nu mee om? Met het werk en met die vervloekte wereld. Die wereld die onder de vloek ligt. Ach, die mens die heeft allerlei prachtige uitvindingen gedaan. Die heeft werktuigen uitgevonden. Dat begon al in de tent van Lamech. En die Lamech had 3 zoons. Dat waren mensen. Dat waren kerels. Die vonden allerlei dingen uit. Die waren niet bang. Dat waren Tarzans. Dat waren mensen die er tegenaan konden. En ze hebben de spa uitgevonden. Dat was natuurlijk heel makkelijk voor de tuin. Dan kon je spitten, maar die spa, daar moest je ook je graf mee spitten. Je graf mee opengraven. Al die instrumenten die de mens heeft uitgevonden. En dan trek je even de lijn door naar onze tijd. Met zijn combines, met zijn draglines, met zijn motoren, met zijn robots, met zijn computer. Al die uitvindingen die de mens de arbeid uit de handen hebben genomen om het er makkelijk te maken, die hebben in wezen de problemen vergroot. Als u eerlijk de dingen bekijkt, als u de krant leest, dan zegt u, ach, met alles wat we hebben, met onze auto's, met onze vliegtuigen, met onze machines, met onze kotters op zee, met zoveel pk, dan zeg je, ja, ach, dat lijkt allemaal geweldig, dat kan die mens allemaal. En toch, gemeente, wij moeten zeggen, ach, eigenlijk zijn we daardoor, ik kan daar niet op ingaan, dat begrijpt u wel, maar eigenlijk zijn we veel dieper in het moeras terechtgekomen. Want de problemen zijn op een machtige wijze uitgebreid. En zo zou ik door kunnen gaan over die aarde. Die aarde die zucht, die aarde die het moeilijk heeft. En wat is die mens actief om die aarde te redden van allerlei nood en zorg. En als het over de dood gaat, dan roept de mens euthanasie. Dan wil hij op die wijze de dood overwinnen. Genoeg daarover, over al die pogingen van een mens om de zonde, om de vloek te ontlopen. Ik ga naar mijn derde gedachte. Dat die vloek op de zonde door Christus is weggenomen. Ik heb, gemeente, zo even 2 vrouwen genoemd. Rachel en die moeder van Ikaboot. Om u te laten zien, wat heeft een vrouw ook bij de geboorte een moeilijke weg. Nu is er 1 vrouw geweest en dan mag ik nu terechtkomen. En die ene vrouw, die had een ontzaglijke zware weg. Bij de geboorte van haar kind. En misschien hebt u de uitdrukking wel eens gehoord, Mater Dolorosa, moeder vol van smart. En dan heb ik het over Maria. En Maria, de moeder van de Heer Jezus, zij heeft de smart gekend meer dan iemand. Want tot haar werd gezegd, een zwaard zal door uw ziel gaan. En wat heeft Maria dat moeten ondervinden, gemeente? En dan ziet u het grote wonder in deze tekst gebeuren. Dan zie je enerzijds die mens die al maar tracht tegen God zich sterk te maken. En dan mogen we toch in het evangelie zien dat de Heer Jezus is neergedaald. En dat hij begint waar het in jouw leven al misging. Hij begint waar in mijn leven de tranen al kwamen. Waar rond mijn wieg de smart al toenam. En daar is nu de zaligmaker begonnen. Hij is begonnen bij het begin van mijn ellende. De Zoon van God, hij werd mens. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En daar zegt het woord van God van de geboorte van de zaligmaker. Hij is geworden uit een vrouw. En hij is in die diepste smart ingedeeld. Gemeente, Als wij vanavond deze tekst u voorstellen, dan hebben wij het dus heel goed gezien. Dan zien wij bijvoorbeeld bij de geboorte, bij de positie van de vrouw, bij het werk, bij al die dingen. Dat herinnert je aan de zondeval. Je vecht daartegen en je bent daarmee bezig om dat van je af te schudden. Maar bedenk toch, dat is omdat wij God kwijt zijn. Dat is een boodschap omdat wij zonder God meenden te kunnen leven. En dat is ook voor jou een waarschuwing. Als het met je werk, als het met je huwelijk, als het met je gezondheid slecht gaat, dan is dat uiteindelijk wat de oude zeiden. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Het leidt ons terug vanavond naar het paradijs, naar een verloren paradijs. Maar nu is dit het machtige evangelie en dat is nu die verlichtende werking van het geloof. Dat de Zonen Gods in dat begin is ingedaald. Hij is geworden onder een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. Wat een wonder dat de Heere dat nu heeft willen doen. Dat maakt enerzijds voor de mens de gevolgen niet minder. Maar dat geeft wel kracht. Dat wil wel zeggen, in mijn smart, als moeders bijvoorbeeld, in mijn smart is nu Jezus Christus gekomen naar deze wereld om ons mensen te verlossen en te redden. Om ons weg te halen uit de klauwen van de duivel. Hij is mens geworden en hij staat naast ons. En omdat hij mens geworden is, daarom ligt er nu evangelie in dit woord. En daarom kan jouw geboorte een weldaad zijn. Je bent geboren. En waarom ben je geboren? Dat is toch een hele vraag, jongelui. Ik weet dat je daarmee loopt. Ik geloof vast dat je daar wel eens diep over nadenkt. Jonge mensen, waarom ben ik nou geboren? En misschien vraag je dat wel omdat het leven je moeilijk valt. Omdat het soms zo tegenvalt. En waarom ben ik geboren? Was een vrouw. Die had een kind, een ongelukkig kind. Dat kind kon niet spreken. Ik heb het thuis mijn vader vaak horen vertellen. Dat is waar gebeurd. En toen stond die moeder, was een godvrezende vrouw. Die stond bij dat kind en die zuchtte en die zegt, kind, waar ben jij nou toch voor geboren? En dat is een belangrijke vraag. En waar ben jij nou voor geboren? En toen ging dat kind praten. Toen werd die mond geopend door God, door de Heere. En weet je wat het kind zei? Een ongelukkige stumper, zouden wij zeggen. Die eigenlijk helemaal niks kon en niks had. Die zei, om God eeuwig groot te maken. Kun jij dat nou ook zeggen? Kan dat nou ook in ons leven gelden, geliefde, dat we daar al achter gekomen zijn? En dat we zeggen, ik ben op de wereld en God heeft een doel in mijn leven. En dat doel is niet dat ik me uitleef. En dat doel is niet dat ik de bloemetjes buiten zet. En dat ik zeg eten en drinken en vrolijk zijn en weg met de Bijbel. En weg met die vloek. Want die vloek die kun jij niet wegkrijgen. Jij bent geschapen om God eeuwig groot te maken. Ja, laat ik zeggen. Jij bent geschapen om een werktuig te zijn in de hand des Heren. Dat is uw hoge doel. En dat is mijn doel. En nu ben ik ben natuurlijk al niet jong meer. En ik weet wel, gemeente, ook als dominee, dat je daar eigenlijk niks van terecht brengt. Je moet eerlijk zeggen, ja, wat heb je nou in je leven daarvan terechtgebracht? Maar weet u, de Heer Jezus is nu gekomen, die is nu mens geworden. En als je dat nou geloven mag, die heeft het voor mij helemaal goed gemaakt. En ik hoop dat wij dat allemaal zo zouden mogen zeggen. Was in Utrecht een oude vrouw in het rusthuis. Heel oud. En ze was in haar leven de Heer helemaal kwijtgeraakt. En ook de opvoeding. Maar later, toen ze heel oud was, toen kwam ze nog weer terug. Wonderlijkerwijze geleid in de kerk. En toen zei die vrouw vaak, met tranen in haar ogen als je met haar praatte. Zei ze, och, ik kan het nooit meer overdoen. Dat gaf zo'n verdriet. Ze kon haar leven nooit meer overdoen. Maar weet je, als je nu geloven mag dat de Heer Jezus mens geworden is. En dat hij in onze plaats moest lijden en sterven. Hij is in die geboorte ingedaald. Mens geworden. Kijk, dan kun je zeggen, ja, één is er die het voor me overdoet. Is er één die maakt alles goed. Evenals had ik nooit zonde gekend of gedaan. Kijk, dat is de zin van jouw leven. En dat bedoelt de Heere. En de Heere wil in je leven een droefheid wekken over het feit dat wij in Adam God kwijtgeraakt zijn. Maar de Heere komt ook vanavond nog weer zeggen, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En de Heere wil ook vanavond zeggen, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En dan kun je lopen met je leven en zeggen, ach, hoe moet het? Hoe moet het met mijn gezin? Hoe moet het met mijn kinderen? Hoe moet het met mijn kerk? Hoe moet het met mijn ziel? Wel, doe het niet in eigen kracht. In eigen kracht red je het nooit. Dat zijn allemaal antwoorden van de wereld, van het vlees. Maar de Heer Jezus, hij is gekomen en hij is gelukkigerwijze geboren. Hij is in mijn levenssmart ingedaald. En dat geeft voor een moeder verwachting. En dat geeft voor een kind verwachting. Zodat Jacob kan zeggen, nee Rachel, geen smarte kind. Maar zoon van mijn rechterhand. Hij mag dat door het geloof zeggen. En zo kan ik doorgaan en zeggen, wel, zo is de Heer Jezus ook gestorven. Als Paulus de vraag stelt, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Dat is een hele vraag. Dan zegt hij tenslotte, Christus is het die gestorven is. En dan hebben we het gehoord, hè, stof zijt ge, tot stof zult gij wederkeren. Maar dat nu de Heer Jezus gestorven is. Je zou zeggen, nou, daar heb je het nou, hè. Misschien zeg je wel, dat is nou het fiasco van de leer van genade. Hij is ook gestorven, geen kracht ontwikkeld. En toch vind je het nou niet wonderlijk dat door die kruisdood van de zaligmaker, dat nu miljoenen mensen tot leven zijn gekomen. Dat ze mochten juichen en roemen tot de eer van God. En dat uit zijn sterven nu juist leven is geboren. Ik ben, zegt de Heere, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. Dan kan ik begrijpen, want dat is een moeilijk woord uit de Bijbel. Dan kan ik begrijpen dat de dag des doods beter is dan de dag dat iemand geboren wordt. Dat kan ik, als ik zo op het graf sta, nooit zeggen. Maar als ik zie op hem, Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook voor ons bidt. Dan zeg ik ja, zalig zijn die doden die in de Heere sterven van nu aan, zegt de Geest, opdat ze rusten van hun werken en hun werken volgen met hem. Dat geeft uitzicht in al die moeilijke klachten, in al die noden van onze tijd, waar overheden niet van weten helaas. Maar waar de kerk van spreken mag, die ook gestorven is. Je moet allemaal sterven, gemeente. We lopen allemaal te sterven. Iemand zei pas tegen me, ja, ze hebben het over ouderdomsverschijnselen. Daar hebben wij natuurlijk last van. Hier zitten heel wat mensen, ouderdomsverschijnselen. Dat begint al vroeg soms. Hij zegt, maar het zijn geen ouderdomsverschijnselen, het zijn stervensverschijnselen. En dat is toch heel wat. Denk daar eens over na. Dat je gaat sterven. Wel, dat is veel verdriet. Dat is ontzaggelijk veel heimwee. Maar gelukkig dat Gods woord ons daarvan spreekt. En dat de Heere nu niet alleen gezegd heeft, wel, ten dagen als gedaan van eten, zult gij de dood sterven. Maar de Heer heeft ook die dood gesteld tot een doorgang naar het eeuwige leven. De Heere Jezus is mens geworden. En hij is gestorven, hij is ingedaald in die keten van tranen en droefheid om ons leven op te heffen uit de ellende en uit de moeite. Wel, en dan kan ik even naar die praktische dingen uit mijn tekst. Dan heb ik het gehad over die vrouw. Die vrouw die, Mater Dolorosa, die toch zoveel moeite in haar leven meemaakt. Dat ervaart u in uw gezin. Maar weet je wat er in de Bijbel staat? En dat kan dan door genade. Dat kan dan om Jezus wil. En ik zou u willen vragen, moeders, is dat zo bij u? Dan zegt apostel Paulus, ze zal zalig worden in kinderen te baren. En wat betekent dat? Dat juist die roeping die God aan je moeder heeft gegeven, aan u als vrouw, dat die in Christus van de smart wordt ontdaan. En dat door het sterven en door het bloed van Christus nu die taak in je gezin, die roeping die je hebt, dat dat kan zijn. Zalig worden in kinderen baren als je het in het geloof mag zien om te zeggen wel, nu mag ik een radertje zijn in het koninkrijk Gods. Dat is toch een heerlijk iets. En dat we zo op die wijze die vrouw weer mogen plaatsen in de volle glans. Dan zijn we geen feministen, dat hebben we ook niet nodig. Dan hoeven wij niet tegen discriminatie zo tekeer te gaan zoals Nederland dat doet. Maar dan zeggen wij wel, de Heere eert zijn volk. En hij zal genade en eer geven aan, dat is de plaats van de vrouw, de mooiste plaats, nietwaar? Als u daar zult mogen staan en als u zo uw roeping zult mogen vervullen. En als u daar dan uiteindelijk de Heere zou willen dienen, ook in allerlei moeite en verdriet. En als de man dan uitgaat om zijn werk te doen, dan mag je zeggen ja, dan is dat werk een goddelijk beroep, zegt het formulier. En dat goddelijk beroep, dat is me nu gegeven om uiteindelijk God te dienen. Om hem te verheerlijken. Zoek zo'n beroep. Zoek zo'n bezigheid, al is het nog zo gering. Maar laat dat beroep zo zijn dat het je van God gegeven is. En dat het niet meer alleen is in het zweet uws aanschijns. En dat je niet met de vakbond in de arm alleen gaat. Ik zeg niet dat je die soms niet nodig hebt, maar dat daar je adviezen niet vandaan komen. Maar dat je mag zeggen wel, de Heere is aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. God is ons ten schild. In strijdperk van dit leven, en onze koning is van Israëls God gegeven. Kijk, dan kun je morgen naar je werk. En dan ben ik dominee, ik weet niet, het zal best niet makkelijk zijn. Ik geloof dat. Oh, ik geloof dat zo, dat het werk op kantoor, in de fabriek, op het schip, dat het heel wat problemen en noden heeft. Heel wat zorgen. Maar als we het zo mogen doen, op gebogen knieën, als de Bijbel meegaat de zee op, en als we op die wijze bij dat woord mogen leven, en we zijn een ander mens geworden, en de Heer heeft ons uit genade zalig gemaakt, als dat in ons leven zo mag zijn, wel gemeente, ga dan morgen maar werken. En als je dan geen werk hebt, wel dan is dat ook van God, als dat eerlijk is. En dan zal de Heer je ook daarin nabij zijn. Dan zal de Heer ook daarin betonen dat geen mens uiteindelijk te vergeefs op de wereld is, maar dat we een roeping en een taak hebben, hoe dan ook. Ja, en dan voelt u wel, dan krijgen al die pijnpunten in het leven, waar we het nou over gehad hebben vanavond, die krijgen fundament. Die krijgen een basis. En dan mag je het weten. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Hoe is het nou met ons? Is het nou dat u in eigen kracht in het leven wilt staan? Zondags naar de kerk, dat wel. Misschien met een handjevol vroomheid, dat u tracht zelf de dingen op te lossen. U kunt het nooit. U zult het nooit kunnen oplossen, u zult nooit de tranen kunnen drogen van de smart in het leven van een man, van een vrouw, van een kind, van een jongen, van een meisje. Dat zullen we nooit kunnen. Maar hij zal eenmaal van zijn volk alle tranen van de ogen afwissen. Dan is het hier nodig dat we bij dit woord gaan leven, leren leven. En dat we zeggen, Heere, het is mijn zonde, maar het is uw gave in Jezus Christus, onze Heere, want hij is geworden Immanuel, God met ons. Daar ligt de kracht, want wat zal ons dan kunnen scheiden van de liefde Gods? Welke is in Christus Jezus, onze Heere. Dat mag het uitzicht van de kerk zijn, voor de tijd en voor de eeuwigheid, in leven en in sterven. Amen.